Ja, het is 2024 en zo bijna 2000 jaar geleden begon er in Joodse huizen in Jeruzalem en in het land begon er een bijzondere Sabbat. Slechts een paar uur daarvoor was de zon ondergegaan en had er een kruisiging plaatsgevonden. En een kruisiging was op zich niet heel erg ongewoon in die tijd, dat gebeurde vaker. Maar of je nou geloofde dat die Jezus de Messias was, of zelfs de Zoon van God, in ieder geval was die kruisiging, er was iets speciaals aan. En dat zat hem in een aantal zaken. De veroordeelde, die had niets gezegd over zijn onschuld. Terwijl het overduidelijk een oneerlijk proces was. En je zou verwachten dat hij zijn mond had opengedaan. Hij was niet alleen maar vreselijk toegetakeld door de geeseling. Hij was meer dan alle anderen, was hij extreem bespot en te schande gezet en belachelijk gemaakt. En toen hij daar hing tussen hemel en aarde met echt een overweldigende pijn, toen had hij voor zijn moeder gezorgd. En gezegd, Johannes, dit is nu jouw moeder. Hij had in plaats van om wraak te schreeuwen en gezegd van dit is oneerlijk, had hij om vergeving gevraagd voor de mensen die hem aan het kruis hadden gespijkerd. En op het laatst had hij zoiets gezegd van het is volbracht en hij had zijn hoofd laten hangen. En het leek alsof hij niet zomaar was gestorven, maar dat hij op dat moment zelf koos om zijn leven te geven. Zo leek het tenminste. En in sommige huizen werd de Sabbat toch gewoon gevierd. Een Sabbat waarop alles weer even normaal moest worden, omdat het de eerste Sabbat van de Pesachweek was. Een groot feest. Heel het land was uitgelopen en toegestroomd naar Jeruzalem. Maar er waren ook huizen waar het stil was. Waar mannen en vrouwen bij elkaar zaten met heel veel verdriet. Omdat hun zoon, hun vriend, hun held, hun mogelijke Messias en verlosser er niet meer was. En dat betekende vervlogen dromen. Dat betekende de teleurstelling van iets wat leek te leiden naar een overwinning en naar een nieuw begin. En nu was het klaar. Het was misschien wel de teleurstelling in zichzelf. Omdat ze eigenlijk, zeker zijn discipelen, allemaal waren weggerend op het hoogtepunt van het lijden. In plaats van voor hem te staan en met hem mee te gaan zoals ze nog vol bravoer hadden gezegd, waren ze weggevlucht. En eentje had hem zelfs verloochend en ontkend dat hij hem ook maar ooit had gekend. Het was ook een anticlimax. Omdat een week ervoor Jezus was binnengehaald met Hosanna, Hosanna, Hosanna. En vanochtend had geklonken, kruisig hem, nagel hem aan het kruis in plaats van een bewezen moordenaar. Er moeten zoveel gedachten en emoties door die stille huizen zijn gegaan 2000 jaar geleden. En ze hadden nog niet het perspectief van waaruit wij vanavond bij elkaar komen. Van waaruit wij kunnen zingen over het lam wat geslacht is, met tegelijkertijd wetende dat hij op de derde dag is opgestaan. En het is mooi om dat te weten. Maar zij kenden dat niet. Zij droegen als het ware in hun ziel, in hun hart, droegen ze de duisternis die een paar uur over de hele stad had gelegen, zo midden op de dag. Zo voelden ze zich. Ze hadden gezien hoe een golf van geweld en van onrecht hun meester had overspoeld. En ik wil met jullie een aantal stukjes uit het lijdensverhaal lezen om iets van die golf te laten zien zonder dat we alle details kunnen lezen vanavond. Maar op het scherm een aantal stukjes. De soldaten met hun tribune en de Joodse gerechtsdienaars grepen Jezus en boeiden hem. En toen Jezus dat zei, dat is verderop, gaf een van de dienaren die erbij stonden hem een klap in het gezicht. Is dat een manier om een hoge priester te antwoorden? En nog later, na deze woorden, ging hij weer naar de Joden buiten. Dan gaat het over Pilatus en die zegt, ik heb geen schuld gevonden in hem. Maar het is bij u gebruikelijk dat ik met Pesach iemand vrijlaat. Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat? Maar toen begon iedereen te schreeuwen, hem niet, maar Barabbas, de moordenaar, de misdadiger, de opstandleider. En toen liet Pilatus Jezus gezelen. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel om. Ze liepen naar hem toe en zeiden, gegroet koning van de Joden, en ze sloegen hem in het gezicht. En toen de hoge priesters en de gerechtsdienaars hem zagen, begonnen ze te schreeuwen. Kruisig hem, kruisig hem. En Pilatus die zei nog, toen zei toen, neem hem dan mee en kruisig hem zelf. Want ik zie niet waaraan hij schuldig is. Waarom zegt u niets tegen mij, vroeg Pilatus. Weet u dan niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of u te kruisigen? Maar Jezus antwoordde, de enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven. En Jezus werd weggevoerd. Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten schedelplaats, in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden ze hem met twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden. Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op Jezus van Nazareth, koning van de Joden. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks. En omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. En helemaal aan het eind, toen Jezus wist dat alles was volbracht, en om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij, ik heb dorst. En er stond een vat met water met azijn. Ze doopte er een spons in en brachten die gestoken op een majoraantak naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij, het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. We slaan heel veel over. Maar het is duidelijk dat de laatste uren van Jezus op deze aarde een ware lijdensweg waren. De profeet Jesaja die beschrijft het zo'n 700 jaar ervoor en die zegt dat Jezus door deze uren van lijden en door de pijn die hij leed onmenselijk leek. Bijna onherkenbaar was als mens. Zo toegetakeld. Zo gebogen. Jezus die werd overspoeld met geweld. Niet omdat er iemand of iets sterker is dan hij, maar om wat ik las uit Johannes 19, vers 11. De enige macht, zegt Jezus, die u over mij hebt, is u van boven gegeven. Jezus gaf zijn leven. Heel bewust. Wel overwogen. Uit vrije wil. En vol liefde. En we gaan zo een lied zingen voordat ik verder ga. En dat heet Stilte in mijn storm. En ik wil vast het team naar voren vragen. Om dat zo te leiden. En het lied, dat is duidelijk geschreven vanuit de ervaringen van mensen. En tegelijkertijd zijn er heel veel regels van toepassing. Op dat wat Jezus voelde en meemaakte daar op Golgotha. En de weg ernaartoe. De Bijbel bevestigt dat ook. Dat is het bijzondere. Er staat in Hebreeën 4 vers 15, lezen jullie mee. Want deze hoge priester kan met onze zwakheden meevoelen, omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Maar dan zonder te zondigen. Jezus die zei niet, weet je wat, ik ga om het lijden heen, ik vermijd het wel. Er is een andere manier, er is een koninklijke manier van macht en geweld. Maar Jezus ging juist dwars door het lijden heen. Zodat hij in alles wat wij voelen, in elke strijd die wij kennen, kan zeggen, ik was daar. Ik heb het meegemaakt. Ik heb het ervaren. Ik ken het. Ik ken het helemaal. Zullen we met elkaar dit lied zingen? Ik wil jullie uitnodigen om te gaan staan. Stilte in mijn storm heet het. Thank you.
In een oceaan van gedachten bevind ik mij, overspoeld door de angst dat ik zal bezwijken. Waar bent u in de storm? Waar bent u in de storm? Dag en nacht, nacht en dag slaan de golven door. Dag en nacht word ik steeds heen en weer gegooid. Het voelt alsof ik zink. Kan het u iets schelen, Heer? Red mij, God, red mij. Red mij, God, red mij. Red mij, God, red mij. Red mij en breng mij rust hier aan het water. Breng mij op adem. Kom ontmoet mij hier en laat u stem de wind bedaren. Mijn koers bepalen. Kom en wees de stilte in mijn storm. Als een orkaan overweldigt het donker mij. Wat ik ook doe, ik ben prooi voor mijn eigen pijn. Waar bent u in de storm? Waar bent u in de storm? Zwarte wolken pakken samen boven mijn hoofd. En de donder slaat in mijn klein geloof. Kan ik dit nog wel aan? Kan ik niet beter gaan? Red mij, God, red mij. Red mij, God, red mij. Red mij, God, red mij. Red mij en breng mij rust hier aan het water. Breng mij op adem. Kom op.
Ja, Jezus werd gekroond en gekruisigd. Wat is de betekenis daarvan, zodat we het vandaag een Goede Vrijdag zijn gaan noemen? Allereerst, lees jullie mee. Jezus werd overspoeld door angst. zodat jij je altijd geliefd weet. In het lied werd net gezongen, in een oceaan van gedachten bevind ik mij, overspoeld door de angst dat ik zal bezwijken. Waar bent u in de storm? Ik weet niet of je het wel eens hebt gezien hoe het kan stormen op de oceaan. Ik ben er nog nooit in een storm op de oceaan geweest, dus ik heb dat nooit aan den lijve ondervonden. Maar ik heb wel eens van die filmpjes gezien vanuit het perspectief van kleine schepen, grote schepen, zeemannen die daar midden in zo'n storm zitten. En dan valt op hoe enorm overweldigend zo'n storm is. De golven die blijven maar komen. De ene golf is nog hoger dan de andere. Soms zijn ze echt tientallen meters hoog. En tillen ze de grootste schepen op alsof het helemaal niets is. Het houdt nooit op. Het is zo groot en zo krachtig, zo'n storm, dat het enorm beangstigend is. En we kunnen ons er allemaal wel iets bij voorstellen dat gedachten van onrust en onzekerheid, van wanhoop en angst, zoals die golven zijn, die ons hele wezen heen en weer schudden en ons te lijken overweldigen. Jezus heeft dat gekend. De Zoon van God, in zijn wezen gelijk aan God de Vader en tegelijkertijd 100% mens, bevond zich in zo'n oceaan. En hij had al maanden zijn gezicht daarop gericht. Er is een markeringspunt in het evangelie van Lucas en vanaf dat moment is zijn gang naar Jeruzalem en kondigde hij het van tevoren steeds weer aan dat hij zal moeten lijden en sterven. En dat wetende, dat weerhield hem niet om goed te doen. Om de meest onaanzienlijke mensen, de verworpen mensen, om die aan te raken. En welkom te heten. Om te zeggen, het koninkrijk van God is voor jullie. Ook al zegt iedereen dat je er niet bij hoort. Hij had nog steeds mensen genezen. Hij had mensen vrijgemaakt. Hij had de religieuze ideeën en gedachten van zijn tijd nog steeds op hun kop gezet en ontmaskerd. Jezus was doorgegaan met goed te doen. Maar hij wist, ik ga naar Jeruzalem om te lijden en te sterven. En hij had de discussie van zijn discipelen tot zwijgen gebracht. Wie is de belangrijkste? Door de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij was de tuin van Gethsemane binnengegaan. En dan lezen we dit, Lucas 22. Hij werd overvallen door doodsangst. Dat staat er over de schepper van hemel en aarde. Die dit al maanden wist. Maar hij werd overvallen door doodsangst. En hij bad nog vuriger. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Kun je werkelijk bloed zweten? Bestaat dat echt? Ja, het is medisch beschreven. Maar dat doe je niet zomaar. Alleen als jouw hele lichaam onder de stress staat, onder zo'n heftige stress, dat er eigenlijk gewoon haarvaten kapot gaan van de pijn die er dan door het lichaam giert, dan zweet je bloed. Jezus kende een angst op dit moment. Ik denk niet dat iemand van ons die zo heeft gekend. En we leren daar een paar dingen uit. Allereerst, zijn liefde is zo ontzettend groot, dat hij ondanks het zweten van bloed nog steeds op die weg doorging. Hij is niet weggelopen. Hij heeft er nog wel even om gevraagd, maar hij is doorgegaan. Ten tweede weten we hierdoor dat hij dus werkelijk met jou kan meevoelen, ja zelfs kan meelijden op het moment dat jij lijdt en pijn hebt. Jouw schepper, de koning van hemel en aarde, voelt met je mee. En ten derde leren we hierdoor dat het tegenovergestelde van angst niet moed is, niet stoer zijn. Je raakt je angst niet kwijt door nog beter je best te doen. Door nog meer je eigen boontjes te leren doppen. Door nog mooier, nog slimmer, nog knapper, nog sterker te worden dan alle anderen om je heen. Het tegenovergestelde van angst is niet moed, maar liefde. Jezus werd overspoeld, overmand door angst, zodat jij je altijd en overal geliefd kunt voelen. In 1 Johannes 4, daar staat: de liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. Want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde niet tot volmaaktheid gekomen. Wij hebben lief omdat God ons als eerst heeft lief gehad. Nogmaals, Jezus werd overspoeld door angst, zodat jij je angsten kan loslaten. Jezus zegt vandaag tegen ons: geef mij je angst. Stop met harder te werken, stop met beter je best te doen, stop met minder op te vallen, met je op jezelfde manier te kleden om nog beter te doen dan al je collega's. Geef mij je angst, want je bent altijd, hoe dan ook, in en in geliefd. En ten tweede, Jezus droeg jouw kroon van doorns, zodat jij bent vrijgekocht. We hebben gelezen hoe de soldaten een kroon vlechten van doorns. En ze zetten die stevig en diep op en in het hoofd van Jezus. En dat is niet zomaar gebeurd. Volgens rabbijnen en volgens plantkundigen groeiden er in die tijd minimaal 20 tot 25 verschillende soorten doorns en doornstruiken en bomen met doorns in Jeruzalem en omgeving. En sommige uitleggers en sommige predikers die menen precies te weten welke soort doorns er op het hoofd van Jezus werden gezet. Maar ik denk eerlijk gezegd dat we dat niet kunnen weten. En het maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. Misschien waren er wel verschillende planten door elkaar heen gevlochten. De ene doorn nog langer en steviger dan de ander. Doorns tot centimeters lang. En die werden allemaal op het hoofd van Jezus gezet. Zodat iedere klap pijn deed. Zodat iedere beweging en een beetje schudden met het hoofd voelde, letterlijk, alsof er tientallen spijkers in je hoofd worden geduwd. Reijer die schreef in het lied: als een orkaan overweldigt het donker mij. Wat ik ook doe, ik ben prooi van mijn eigen pijn. Ik ben prooi van pijn. Dat was Jezus. En waarom is het zo belangrijk om te kijken naar die doornenkroon? Dat heeft ermee te maken dat doorns en distels nooit deel waren van Gods oorspronkelijke schepping. Er waren geen prikplanten. Er waren alleen maar mooi bloeiende rozen. En als je ze snoeide, dan deed je nooit pijn. Maar als gevolg van de zonde kwam er een vloek over de aarde, waardoor er doorns en distels gingen groeien en waardoor het kweken van eten, waardoor dat gepaard ging met zwoegen en met last en met pijn. Er staat in Genesis 3, doorns en distels zullen er groeien en toch zul je van zijn gewassen moeten leven. Met een beetje dichterlijke vrijheid zou je kunnen zeggen: iedere keer als wij zondigen, iedere keer als wij de eer van God aantasten, iedere keer als we in opstand komen en weglopen voor zijn volmaakte wil, als we ons doel voorbij schieten als mens, als we iemand pijn doen, als we nalaten om het goede, om het juiste, om het rechtvaardige te doen, iedere keer groeit er als gevolg daarvan een doorn. Een doorn die Jezus op zijn hoofd droeg en hem steeds meer ondraaglijke pijn deed. Ja, het waren Judas en de Joodse leiders en Pilatus en Romeinse soldaten en het volk die ervoor zorgden dat Jezus stierf aan het kruis. En dat er een doornenkroon op zijn hoofd kwam en dat er spijkers door zijn handen en voeten gingen. Maar ook onze zonde drijft die doorns en drijft die spijkers in en door Jezus heen. Door het dragen van de doornenkroon kwam de vloek van de zonde op het hoofd van Jezus terecht. En betaalde hij in onze plaats wat wij hadden moeten betalen. De schuld, de straf, het lijden, de dood. En het heeft hem alles gekost. Zijn offer was nodig, omdat God vanwege zijn heiligheid en rechtvaardigheid niet zomaar zonde door de vingers kon zien. Net zoals wij het niet kunnen verdragen dat misdadigers zomaar wegkomen met hun straf. God kon het niet zomaar zeggen van, nou weet je wat, we schuiven het aan de kant, het is wel klaar. Maar geen mens, niet jij, niet ik, konden ooit die straf dragen en het overleven. En daarom zei Jezus, weet je wat, ik doe het. Plaatsvervangend lijd ik, zodat er genoeg wordt betaald om die hele schuld weg te doen. En daardoor kunnen wij volkomen vergeving en vrijspraak ontvangen. En zal zelfs de hele schepping hersteld worden. Jezus betaalde de prijs niet als een willoos slachtoffer, maar als een gewillig paaslam die zelf naar het altaar liep om zich te laten slachten. En er komt een dag dat er helemaal geen doorns en distels meer zullen zijn. In Jesaja al wordt vooruitgekeken op een dag dat die zullen verdwijnen. Lees jullie mee. Vol vreugde profeteert hij. Zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten. En alle bomen zullen in de handen klappen. Doornstruiken maken plaats voor prachtige cipressen. Distels maken plaats voor mooie myrtenstruiken. Zo zal de Heer zich een naam verwerven. Het is een eeuwig en onvergankelijk teken. De doorns verdwijnen, doordat Jezus ze wegdroeg. En als laatste, Jezus hing alleen in het duister, zodat jij nooit meer alleen bent. Het lied zei, ik hoef niet bang te zijn. U bent toch altijd bij mij. U leidt mij veilig naar een nieuwe morgen. Ik laat de controle los. Ik vertrouw op u, mijn God. Uw stem is machtiger dan al mijn stormen. Om 9:00 in de ochtend werd Jezus aan het kruis gespijkerd. En 3 uren later gebeurde er iets opvallends. Lees jullie mee. Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land die 3 uur aanhield. Het was niet een zonsverduistering. Aan het einde daarvan, in het 9:00, riep Jezus met luide stem, Eli, Eli, lema sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Dit zijn een paar van de moeilijkste woorden uit de Bijbel. Het is bijna niet te begrijpen wat hier gebeurt, omdat Jezus in Johannes 16 nog heeft gezegd dat hij er nooit alleen voor zal staan, dat de Vader met hem is. Misschien kunnen we zeggen dat Jezus als zoon van God niet van zijn Vader werd gescheiden. En daarom blijft, zegt hij ook op de andere momenten tegen God, noemt hij hem Vader. Maar op het moment dat hij dit roept, hangt hij daar als mens, als vervloekte, die de straf van God draagt. En dan spreekt hij over God. En hoe het ook precies zit, ik ben op zoek naar woorden, samen met heel veel andere mensen in de loop van de geschiedenis. Maar ik ben er in ieder geval van overtuigd geraakt in de loop der jaren, dat Jezus met het citeren van die eerste woorden van Psalm 22, mijn God, waarom hebt u mij verlaten, dat hij meteen de hele psalm in herinnering riep. En die psalm die begint op die manier, maar het eindigt met te spreken over een God die wel degelijk luistert, ook al lijkt het soms een hele tijd niet zo. Je bent niet alleen. Dat is waar voor nu en dat is waar tot in de eeuwigheid. Want God heeft gezegd, lees jullie mee, Hebreeën 13. Hij heeft gezegd, nooit zal ik u afvallen. Nooit zal ik u verlaten. Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen, de Heer is mijn helper. Ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen? De aanleidingen om je alleen en eenzaam te voelen zijn heel divers. We kunnen ons door een gebrek aan een liefdevolle familie of vrienden kunnen we ons alleen voelen. We kunnen ons eenzaam voelen in een strijd terwijl we juist omringd zijn door mensen. We kunnen ons eenzaam voelen in de meeslepende gedachten van minderwaardigheid. Van zorgen over je geliefde. Zorgen over ogenschijnlijk onoverkomelijke uitdagingen. Die denken we niemand anders kent en niemand anders zal begrijpen. We worstelen soms eenzaam met een slechte gewoonte. Met een zonde waarmee we wel willen ophouden, maar het lukt voor geen meter. En we schamen ons er zo ontzettend voor dat we in die schaamte ontzettend eenzaam worden en alleen. Eenzaamheid doet pijn. Eenzaamheid zet je in het donker. Maar weet dit. Jezus hing werkelijk alleen en eenzaam in het duister. Zodat jij je nooit alleen hoeft te voelen. Zodat je kunt zingen met het lied, u bent toch altijd bij mij. U leidt mij veilig. Ik laat de controle los. Ik vertrouw op u, mijn God. De kroning met een doornenkroon. De kruisiging aan een houten paal tussen hemel en aarde waren bedoeld als instrumenten van schaamte, van bespotting, van geweld en van de dood. Maar Jezus noemt het zelf met een zekere dubbelzinnigheid, noemt hij het vanaf het begin van het evangelie een verhoging. Een verhoging. Een letterlijke verhoging tussen hemel en aarde, wat was bedoeld om hem compleet te vernederen en te doden. Maar hij ziet het als een verhoging, omdat het de weg naar leven is. De weg naar de opstanding, de weg naar de hemelvaart. En hij die in de hemel zit, regeert op aarde. En dat wist Jezus. Er is een verhoging door een schandelijke kroon vol pijn die op zijn hoofd wordt gezet. En ook dat ondergaat Jezus met een liefdevolle en nederige dienstbaarheid aan ons allemaal. Om de vloek weg te dragen. En hij wist, iedereen die kijkt naar de verhoogde Jezus, daar aan het kruis. Iedereen die erkent, hij deed dit voor mij en voor deze wereld. Iedereen die accepteert en instemt met het feit dat jij niet zelf beter en sterker en stoerder hoeft te zijn, maar dat Jezus de prijs heeft betaald. Dat hij een losprijs heeft gegeven. Zodat jouw schuld, zodat jouw schaamte, zodat jouw zonde wordt weggedaan. Iedereen die dat gelooft, iedereen die kijkt naar Jezus, die wordt gered. Die is behouden. Die wordt vrij. In zijn eigen woorden lezen jullie mee, wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen. Je kan het ook vertalen met, zal ik iedereen naar mij toetrekken. En ik stel me dat zo met alle eerbied en respect voor. Soms, als ik in huis loop, dan komen Eva of een van de jongens, die komen op mij af of die lopen langs mij. En dan pak ik ze soms even beet. En trek ze naar mij toe om ze een knuffel te geven, om te laten weten, ik hou van je. En dat is eigenlijk hoe Jezus hier vandaag ook staat. Hij werd omhoog geheven, zodat hij jou naar zich toe kan trekken. Zodat hij jou kan omarmen. Iedereen die overspoeld wordt door angst. Iedereen die zich realiseert dat zijn of haar zonde de spijkers en de doornen zijn. Iedereen die zich eenzaam en alleen voelt, om welke reden dan ook, mag de ogen richten op Jezus. En schuld en schaamte, eenzaamheid en angst mogen bij het kruis blijven liggen. Daar aan het kruis wordt het vernietigd. Wordt het helemaal teniet gedaan. Wordt het weggedragen zodat je een nieuw leven mag leiden. Vol van liefde en vergeving. Een herstelde relatie met een God die jou nooit in de steek zal laten. Daarom is hij gekruisigd en gekroond.